Welkom bij alweer een nieuwe podcastaflevering van Laat Kinderen Stralen. In de vorige aflevering had ik het over de overprikkeling van het kinderbrein. Ik pik daar in deze aflevering graag nog wat verder op in. Vaak zijn we ons als volwassenen niet bewust van de soms stille strijd in dat kinderbrein. Ik ben Vanessa Lauwers, gepassioneerd kind- en jongerencoach en dus al heel wat geconfronteerd geweest met overprikkelde kinderbreinen. Ik ben tevens de bezielster van Zonnekind, een expertisecentrum voor het welzijn van het kind, en iCare Education, een opleidingscentrum voor professionals die met kinderen en met jongeren werken. Ik schreef een boek over faalangst en creëerde een magische wereld genaamd Successia, waar je zowel als volwassenen als ook de kinderen welkom zijn om zich te ontwikkelen en te groeien. Dit gebeurt onder meer aan de hand van 1-op-1 begeleidingen en opleidingen om net dat laagje dieper te gaan. Om eigenlijk ook transformatie in werking te zetten. Nu, in de schijnbaar rustige wereld van dat kinderbrein speelt zich dus vaak een onzichtbare strijd voor ons als volwassenen af. Het gevecht van gedachten, emoties en de constante stroom van en aan informatie kan een kind innerlijk overweldigen, resulterend in wat wij kennen dan als overprikkeling. Dus in deze aflevering wil ik graag een beetje dieper ingaan op die geheimen zeg maar, van dat kinderbrein. Het kinderbrein zie het maar als een levendig universum vol potentieel en speelsheid. Maar te midden van deze schitterende chaos kunnen gedachten zich gaan opstapelen als onweerswolken, waardoor dat een kind dus kan vastlopen in een labyrint van overprikkeling. Wat lijkt op ogenschijnlijk normale dagelijkse gedachten voor ons als volwassenen, kunnen voor kinderen een emotionele achtbaan betekenen. Een kinderbrein is nog volop in ontwikkeling en heeft het vaak ook moeilijk met het reguleren van de stroom van gedachten. Zorgen over school, over vriendschappen, prestatiedruk en de wens om ergens bij te horen, kunnen vaak een onzichtbare last worden. Het kind voelt zich dan verloren in een wereld van gedachten die het zelf niet altijd begrijpt. Stel u nu eens een typische schooldag voor, waarin een kind geconfronteerd wordt met verschillende uitdagingen en gedachten die zich als een storm in zijn of haar brein kunnen gaan verzamelen. En in de klas heeft het kind het bijvoorbeeld moeilijk om zich te concentreren tijdens de rekenles. Oké? En negatieve gedachten beginnen binnensijpelen, zoals ik ben hier slecht in, ik ga dat nooit niet kunnen begrijpen. En het zijn net deze gedachten die stressreacties in het brein gaan activeren, wat resulteert in een verhoogde hartslag en bijvoorbeeld gespannen spieren. Na de les heeft het kind bijvoorbeeld lunchpauze, maar daar voelt hij of zij zich onzeker waar dat hij moet gaan zitten. En dan komen er weer gedachten naar boven, zoals, wat als ik daar niet mag gaan zitten? Wat als niemand mij eigenlijk wilt hebben? Misschien hoor ik ook wel nergens bij. Dat die misschien de overhand beginnen nemen. En natuurlijk zorgen die gedachten voor nog meer spanning in dat brein en in het lichaam van het kind. En tijdens de namiddagpauze speelt het kind buiten, maar terwijl dat het probeert deel te nemen aan een groepsspel, sluipen er weer zo van die gedachten binnen die zijn of haar zelfvertrouwen wat naar beneden gaan halen. Gedachten zoals bijvoorbeeld, ze gaan me uitlachen als ik iets verkeerds doe. Of misschien willen ze gewoon niet dat ik meedoe, maar durven ze het niet zeggen. En natuurlijk gaan deze gedachten het kind ook bemoeilijken om echt ook te kunnen genieten van het spel tijdens de speeltijd. En gaat een kind zich misschien ook beginnen afzonderen. Maar de dag is nog niet gedaan. Dus bij thuiskomst probeert het kind zijn of haar huiswerk te maken. Maar de gedachten over de moeilijkheden op school blijven in dat hoofdje rondspoken. Ik ben niet slim genoeg. Of morgen gaat weer zo'n moeilijke dag zijn. Zijn gedachten die beginnen overheersen. En de stress die wordt veroorzaakt door deze gedachten kan het kind effectief ook gaan belemmeren om te leren, om te studeren. En natuurlijk op die manier om positieve leerervaringen op te doen. Natuurlijk is de grootste veel voorkomende valkuil dat het kind komt vast te zitten in die negatieve gedachtenpatronen. Het herkent geen andere uitweg dan in een gewoon totaal overprikkelende toestand te belanden. En dat kan zich gaan uiten in teruggetrokken gedrag, maar ook in woedeuitbarstingen, faalangst of zelfs ook fysieke klachten. Als kindercoach heb ik persoonlijk al heel wat ervaring opgedaan met kinderen die vastzitten in dergelijke negatieve denkpatronen. En ik blijf het opmerkelijk vinden hoe snel dat we daar, ook als volwassenen trouwens, hoe snel dat ze daarin kunnen belanden. Nu, vaak zijn die gedachten diep geworteld en sluimeren ze ook onder het oppervlak, zonder dat wij ons als volwassenen daar dus altijd bewust van zijn. Want kinderen zijn echt wel meesters vaak in het verbergen van hun innerlijke worstelingen. En het is dus niet altijd zo evident voor ons als volwassenen om de subtiele signalen op te pikken. Ze kunnen glimlachen tijdens het spelen, ze lijken zich misschien zelfs heel normaal te gedragen, terwijl hun gedachten een hele andere realiteit vormen. Als kindercoach ben ik dus ook getuige geweest van hoe dat die onzichtbare last op hun schouders drukt en ook effectief impact heeft op hun welzijn. Het is van cruciaal belang dat wij als volwassenen, maakt niet uit of dat je ouder bent, of dat je leerkracht bent, of een andere professional die met kinderen werkt, maar dat wij als volwassenen actief betrokken zijn bij het begrijpen van die gedachtenwereld van de kinderen en hun gaan aanmoedigen om daarbij ook hun gevoelens te uiten. De prettige gevoelens, maar ook de onprettige gevoelens. Want alle gevoelens mogen er uiteindelijk zijn. En vaak realiseren ouders en opvoeders zich niet hoe snel een kind kan afglijden naar dat negatieve denkpatroon. Nu, door bewust te zijn van deze neiging en proactief in te zetten op verbindende communicatie, beter gezegd, met kinderen, kunnen we hun zeker al ondersteunen bij het herkennen en omarmen van, laat het ons maar wat positievere gedachten noemen. Nu, zowel thuis als in de klas is het dus essentieel om een omgeving te creëren waarin dat de kinderen zich veilig genoeg voelen om hun gedachten en hun gevoelens te kunnen en mogen uiten. Dat betekent het bevorderen van positieve interacties, dat we ook respect tonen voor het kind, hè, respect werkt in twee richtingen, en het bieden van ondersteuning wanneer dat nodig is. Natuurlijk, actief luisteren, ik blijf het herhalen, ik heb het al een aantal keren gezegd, ook in voorgaande podcastafleveringen, het blijft zo belangrijk dat we echt op een actieve manier luisteren naar de zorgen en de behoeften van kinderen. En natuurlijk ook door empathisch te zijn en een open houding te hebben, kunnen we echt een vertrouwensband opbouwen en kinderen dus gaan aanmoedigen om hun innerlijke wereld met ons te delen. Als zij zich niet veilig voelen, dan gaan ze die ook niet zo snel delen natuurlijk. En ja, misschien ook zowel thuis als op school, dat het ook belangrijk is dat we kinderen helpen bij het ontwikkelen van een positieve mindset, een groeimindset. En dat ze zichzelf en hun emoties uiteraard echt mogen uiten, maar wel op een gezonde, constructieve manier. Ja? En dat kan onder meer worden bereikt door het aanmoedigen van positieve zelfspraak, het bieden van ruimte voor expressie, maar natuurlijk ook dat wij het goede voorbeeld geven als het aankomt op constructieve en verbindende communicatie. Het zijn maar een aantal tips die kunnen bijdragen aan het kalmeren van die innerlijke strijd in het hoofd van een kind. Ja? Doordat we dus een omgeving gaan creëren waarin ze zich veilig genoeg voelen om zichzelf te uiten en hun gedachten en hun gevoelens met ons te delen. Door actief te luisteren naar wat dat het kind effectief te zeggen heeft en empathie te tonen, gaat het kind zich ook begrepen en gesteund voelen. Waardoor dat het zich natuurlijk minder alleen gaat voelen, en ook later misschien sneller geneigd gaat zijn om ervaringen te delen. Nu, al die dingen leiden uiteindelijk tot een positieve verschuiving in hun innerlijke dialoog. Dat die evolueert van zelfkritiek naar zelfcompassie en veerkracht. Waardoor dat die innerlijke strijd gaat verzachten en het kind in staat gaat stellen om op een gezondere manier om te gaan met de uitdagingen die ze uiteraard in het leven gaan tegenkomen. Nu, die innerlijke strijd van gedachten en ook eigenlijk van emoties, die heeft ook impact op het gedrag van een kind. En natuurlijk, ja, wat is het eerste dat wij zien, is nog altijd het gedrag van een kind. En ik ga daar dadelijk een voorbeeld van geven. En ja, mijn warme oproep bij deze, naar jou als luisteraar, is dat je verder gaat kijken dan alleen maar het gedrag. Het gedrag is een gevolg van iets, ja? Van onderliggende behoeftes, maar evengoed ook van gedachten en emoties, die niet altijd zomaar door het kind uiteindelijk worden geuit. Dus oké, ik ga een voorbeeld geven. Ik ga ze Sarah noemen, maar Sarah kan gelijk welk kind zijn, hè? Maar oké, laat ons zeggen, we hebben dus Sarah en Sarah worstelt regelmatig met negatieve gedachten over haar prestaties op school. Ze gelooft namelijk dat ze niet slim genoeg is en dat ze gaat falen. Nu, die gedachten veroorzaken uiteraard faalangst, maar ook heel wat onzekerheid in haar innerlijke wereld. En Sarah voelt zich natuurlijk heel vaak gespannen en gestrest, wat dat ook invloed heeft op haar emoties. En wanneer Sarah naar school gaat, worden haar negatieve gedachten versterkt. Want tijdens de lessen voelt ze zich constant onder druk staan en is ze bang om fouten te maken. Haar angst om te falen gaat haar beginnen verlammen, waardoor ze moeite heeft om zich te concentreren en mee te doen met de activiteiten in de klas. Dus probeer hier al maar eens te gaan onderscheiden, wat is het gedrag en wat speelt er werkelijk. Naarmate dat de schooldag vordert, voelt Sarah zich bijvoorbeeld steeds meer geïsoleerd, maar ook onbegrepen. En ze gaat sociale interacties met haar leeftijds- en klasgenoten beginnen vermijden, omdat ze bang is dat anderen haar gaan beoordelen. En dat kan soms door ons als volwassenen dan worden opgemerkt als teruggetrokken gedrag of verlegenheid. Hè. Maar de diepere oorzaak van Sarah's gedrag, namelijk haar innerlijke strijd en die negatieve gedachten, die blijven heel vaak onopgemerkt. En wanneer dat Sarah thuiskomt, gaat die innerlijke strijd nog altijd door. Want ze worstelt om haar huiswerk te maken vanwege die constante stroom van negatieve gedachten die uiteindelijk ook haar zelfvertrouwen gaan ondermijnen. Dat kan resulteren in frustratie en weerstand, tegen ook het studeren, uiteraard. Maar wat dan weer door volwassenen heel vaak geïnterpreteerd wordt als ofwel luiheid, ofwel een gebrek aan motivatie. En daar heeft het meestal helemaal niks mee te maken. En Sarah's verhaal, wel, zo heb ik ook heel wat kinderen als kindercoach begeleid. Dus Sarah, het is geen verzonnen verhaal, lieve luisteraar. Er zijn heel wat kinderen, jammer genoeg, die in Sarah haar positie staan. Ja? En in het verhaal van Sarah zien we hoe haar innerlijke strijd met die negatieve gedachten direct van invloed is op haar emoties en op haar gedrag. Haar angst en onzekerheid beïnvloeden hoe dat ze zich gedraagt, zowel thuis als op school. Maar dat ook soms die emoties vaak niet volledig begrepen worden door de volwassenen. En het gedrag van Sarah kan dan ook verkeerd worden geïnterpreteerd als gewoon lastig gedrag, hè, en lastig tussen aanhalingstekens, in plaats van een uiting van ja, de worstelingen waar dat ze eigenlijk mee zit. Nu, als volwassenen kunnen we echt wel stappen ondernemen om de Sarah's te helpen hun innerlijke rust te herstellen en om ook een beetje die strijd met die negatieve gedachten te gaan aanpakken. Ja. Ten eerste is het essentieel, wat ik daarnet al zei, is dat wij als volwassenen een veilige en ondersteunende omgeving creëren waar dat Sarah of gelijk welk ander kind zich vrij genoeg voelt om haar gedachten en gevoelens te gaan delen. Nu, vervolgens kunnen we het kind ook aanmoedigen om positieve zelfspraak te gaan gebruiken. En haar helpen, of hem helpen uiteraard, om die negatieve denkpatronen te gaan doorbreken. Dat kan onder meer door in te zetten op affirmaties, of zoals ik het heel graag noem, krachtzinnen, te gaan leren formuleren om het kind daarbij te herinneren aan zijn of haar sterke punten. Bijvoorbeeld waardoor dat zelfvertrouwen weer kan toenemen en dat het kind op een toch wel wat optimistischere kijk naar zichzelf begint, of een optimistischere kijk ten opzichte van zichzelf begint te krijgen en ook ten opzichte van de eigen capaciteiten natuurlijk. Hè. En laat ons ook uiteindelijk het kind aanmoedigen om gezonde copingmechanismen te gaan ontwikkelen, om bijvoorbeeld met emoties te leren omgaan. En ja, dan denk ik ook weer aan ademhalingsoefeningen, mindfulness, bepaalde ontspanningstechnieken, maar eigenlijk allemaal technieken die niet heel ingewikkeld zijn, maar wel heel goed zijn om rust in dat hoofd te brengen en vooral om het kind te helpen die stressniveau te verminderen en zo die innerlijke rust te herstellen en ja, uiteindelijk ook om weer tot die echte basisrust te kunnen komen. Er kan ook eventueel ook zeker gekeken worden als dat inderdaad ook zo'n impact heeft op de schoolprestaties, van inderdaad ook in overleg te gaan, bijvoorbeeld met de leerkracht of andere partijen binnen de school, om te gaan kijken van welke ondersteuning heeft dit kind nu eigenlijk nodig om ja, ook daar weer, ook bijvoorbeeld in de klas, dat stressniveau naar beneden te halen. Maar ja, al met al kunnen wij als volwassenen dus echt wel een hele belangrijke rol spelen in het ondersteunen van Sarah, maar ook alle andere kinderen, door hun te helpen om ja, hun innerlijke rust te gaan herstellen. En dat heeft natuurlijk ook gigantische positieve impact daar uiteraard, ook op hun schoolprestaties uiteraard. Want een kind kan maar tot leren komen als het zich goed in zijn vel voelt. En als je continu een storm aan negatieve gedachten in je hoofd hebt, ja, dan kom je niet toe tot leren. Dan kom je niet toe tot nieuwe gegevens opnemen tijdens de les nog maar, als voorbeeld. Ja? Dus knoop alsjeblieft in je oren, lieve luisteraar, dat wij echt wel een cruciale rol spelen in het helpen van kinderen zoals Sarah om hun innerlijke rust te gaan herstellen in die strijd met die negatieve gedachten en ja, meestal niet zo prettige emoties. Dus laat ons daar alsjeblieft ook bewust van zijn dat er ook diepere oorzaken zijn achter het gedrag van een kind. En dat je dus proactief stappen kunt ondernemen om het kind te ondersteunen bij het omgaan met die, ja, zoals ik het noem, die innerlijke strijd met die, ook met die gedachten. Ja. Door die ondersteuning kunnen de kinderen zich dus uiteindelijk gehoord, begrepen en gesteund voelen, waardoor dat ze uiteindelijk echt kunnen gaan groeien en zich verder kunnen gaan ontwikkelen. En natuurlijk de manier waarop dat je dat onder meer kunt doen, los van de tips die ik niet alleen in deze, maar ook in alle andere podcastafleveringen geef, is zeker voor de professionals dat je binnen iCare Education kunt bijscholen tot kindercoach. Want het is net in die opleiding dat ik jou alle handvaten en tools geef en niet alleen maar praattechnieken, maar heel veel andere werkvormen, ook creatieve en spelgerelateerde werkvormen, om net dit te kunnen gaan doen, om kinderen ook te kunnen gaan helpen om hun volle hoofd wat leger te maken. Maar goed, hiermee rond ik heel graag deze podcastaflevering van Laat Kinderen Stralen af. En ben je dus een professional die met kinderen of met jongeren werkt, neem dan zeker eens een kijkje op onze website om te kijken welke opleiding bij jouw dromen of verwachtingen aansluit.